Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten Antonius Agelink en ik, Gerald van Wilgen, over hoogmoedigheid. Het favoriete onderwerp van alle Nederlanders. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Substack in Amerika met een K en op Facebook in Amerika met een K. Aflevering 127 van de podcast in Amerika. Vanavond met Antonius Agelink, helemaal in
New Jersey in East Orange.
East Orange, New Jersey. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit ook in New Jersey en te weten in Voorhees ongeveer, wat zal het zijn, 80 mijl ten zuiden van waar jij bent, schat ik.
Ja, zoiets.
Ja, 75, 80 mijl. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Het goede nieuws is dat wij het agglomeratie van Philadelphia, zijn nu wereldkampioen American football. We hebben de Super Bowl gewonnen. We hebben de Kansas City Chiefs afgeslacht. Die mensen, ik heb voor de gein die krant is opgeslagen, de Kansas City Star. De krant waar Hemingway ooit is begonnen. En het was enige treurverhaal na het andere. Het was echt heel erg verdrietig voor die mensen. Dus
het was een prachtige wedstrijd voor de Eagles. Die eigenlijk al American football kent vier quarters. Dat was eigenlijk al beslist in de eerste quarter van de hele wedstrijd. En de Chiefs, die wel heel berucht zijn om terug te komen of terug te klimmen, zeg maar. Maar dat lukte niet. En ik denk, Gerald, jij moet wel heel erg blij zijn. Want nou ja, je zit natuurlijk onder de rook van Philadelphia. Je werkt in Philadelphia. Je hebt daar toch al heel wat stapjes gemaakt daar.
Ja, dus, maar ik heb niet dat gevoel. Ik bedoel, ik ben niet. Dan merk je toch van jezelf dat je niet zo verbonden bent als andere mensen. Want kijk, voor mij, het is denk ik vergelijkbaar. Voor mij zou het vergelijkbaar zijn met als Nederland de Wereldcup wint. Weet je wel, dat gevoel. Mm-hmm. Dat gevoel hebben die mensen hier. Die hebben niet het gevoel voor hun nationale teams, maar die hebben het wel voor hun lokale teams. Dus als het lokale voetbalteam het wereldkampioen wordt, of het baseballteam, dan is dat hetzelfde gevoel. Hetzelfde enthousiasme. Als die oranje koorts in Nederland, volgens mij. Dat is ongeveer vergelijkbaar.
Maar denk je niet, omdat de bookmakers hadden natuurlijk helemaal op de Chiefs gezet. Ik denk ook heel veel mensen hebben, die bookmakers vertegenwoordigen die mensen. Dus die hebben duidelijk wel een signaal afgegeven van dat wordt de Kansas City Chiefs die wellicht voor de derde keer op rij, en dat zou natuurlijk ook historisch uniek zijn geweest, dat ze die Super Bowl zouden winnen. En nu is het de Eagles, die overigens ook de Super Bowl voorheen al hebben gewonnen. Maar nooit is er een team. Ik weet niet zeker of er ooit een team is geweest die dat drie keer op rij heeft gewonnen.
Dus de Green Bay Packers hebben drie keer achter elkaar de nationale kampioenschap gewonnen. Maar dat was voordat de Super Bowl bestond, dus zeg maar begin jaren 60. Okay. En de Super Bowl is begonnen in 66 volgens mij.
Nou ja, maar
dus de trofee is ook genoemd naar die coach.
Ja.
De Lombardi
trofee. Ja. Lombardi trofee. Nou ja, je zei het al. Het was een wedstrijd die. Het was eigenlijk geen wedstrijd meer. In het eerste kwartier werd de toon al gezet. Ik denk zelf, ik weet niet hoe jij daar tegenaan hebt gekeken, maar de verdediging was gewoon super. De quarterback, de spelverdeler, was gewoon fantastisch. Hurts bij de Eagles. En er zijn een paar fantastische mooie ballen. Dat wil zeggen, ballen gespeeld vanuit over de flanken. Een mooi paasje.
De Kansas heeft echt verloren. Die hebben gewoon de bal. Er zaten 3 of 4 interceptions. En Ze hebben de quarterback, die ging op zijn gat een paar keer achter. Dat was vrij ongebruikelijk om die man, weet je dat ik weer, te
sacken.
Te
sacken. Oké, nou, waar gaan we het over hebben vandaag?
Nee, wat is jouw goede nieuws vandaag?
Mijn goede nieuws is, laat ik het zo zeggen, dat mijn goede nieuws is dat ik vanochtend uit het raam keek en ik dacht van, nou, er zou een vierde ronde van sneeuw komen. Dus ik had mijn klok gezet op 5 uur vanochtend om sneeuw te ruimen, maar dat was geen sneeuw. Dus ik dacht eigenlijk van, nou, of weer terug in het bedje. Maar ik was wakker en ik moet je eerlijk zeggen, mijn goede nieuws is gewoon een fantastische, productieve dag. Het was frisjes, zeg ik maar heel even. Maar ja, ik heb gewoon genoten gewoon van de dag. Gewoon, zeg maar even de sleur van de dag. En dat wilde ik ook gewoon eens een keer benoemen. Dat het gewoon een lekkere dag was om niet alleen te werken, maar ook om even gezellig thuis te koken, maar ook een boek te lezen. Of dat wil zeggen een boek te lezen, wat dingen te lezen vanuit mijn werk. En dat was het een beetje. Dat was mijn positieve nieuws. Wat was jouw positieve nieuws?
Oh, behalve de Super Bowl?
Ja.
Nou, ik had wel een interessant gesprek toevallig vandaag met een... iemand gaf mij laatst het commentaar dat ik altijd over mijn voetbalclub begin. Maar in dit geval is het opportun. Want ik kreeg een telefoontje, zo'n marketingtelefoontje uit South Carolina. Ik dacht dat het iemand anders was. En ik pak het op en die mevrouw zegt, die bood een product aan. Een product om je registratie te doen, betalingen, coaches, planning, weet je wel, dat soort dingetjes. Ik zei, ja, we hebben maar geen geld daarvoor. We doen het programma helemaal voor niks, voor die kids. En die mevrouw stond echt zo van, echt helemaal, die stond helemaal dicht van, ik kan het niet geloven. Want ze zegt, iedereen waarmee ik spreek, al die programma's kosten $2,000 to $4,000 per seizoen voor die kids. Mm-hmm. En ze zei van dat jullie dat gratis doen, is ongelooflijk. Ze zeggen, we doen een introductie, een learn-to-play programma. Maar goed, het is geen echte, we spelen geen competitie. Maar goed, ze zei, dat is niet te min, het is heel bijzonder. Dus dat was eigenlijk wel een leuke veer in mijn gat, om het zo maar te zeggen. Van, ik was een beetje gedemotiveerd met die groep. Maar toen dacht ik van, ja, eigenlijk is het wel goed dat we dit doen. Weet je wel.
Een mooie inleiding dus, omdat misschien ook... daarover maar eens te praten en ook te kijken of dat in andere delen van van dit land ook gebeurt of misschien wel helemaal niet gebeurt. Ik wat ik weet van jouw sportactiviteiten is dat je dat natuurlijk ook met passie doet en dat toch op een of andere manier een community aangelegenheid is die hier in Amerika wat ik merk dat wel speelt eigenlijk. Je ziet dat ook hier waar ik woon, zijn er ook een aantal organisaties die dat pro bono doen. En ook met betrekking tot begeleiding. En kijk, sponsoring en donors, dat is één. Maar dat echt voor de spelers, speelsters, want ook voetbal, by the way, en ik heb het hier over Europees voetbal, begint steeds meer te leven. Naast wat we net bespraken, het Amerikaanse voetbal. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt.
Nee, voetbal is onder de jeugd een van waarschijnlijk de meest populaire sport, totdat ze American voetbal mogen spelen. Maar wij zitten in Camden. En Camden is een enige stad nog waar geen officiële voetballeague is, waar geen voetbalcompetitie is. Dus dat is een beetje...
En waardoor komt dat? Wat is daar de aanleiding van? Of is dat historisch? Of was dat?
Nou, voor een deel, omdat er is een... ik ga het even heel plat zeggen, maar... en vergeef me daarvoor. Maar Camden heeft, zeg maar, is ongeveer half African-American en half Latin, om het zo maar te zeggen. En African Americans die spelen alleen maar basketbal en voetbal. Die hebben geen interesse in iets anders. En dan de Latin, dus in Latin America, aan de andere kant heb je zeg maar de Mexicanen, die spelen voetbal, maar die doen het zelf. Die hebben die willen niet verbonden zijn met ons. En dan heb je nog de Puerto Rico, Honduras. Dat zijn allemaal baseballlanden. Dus het is allemaal... En het probleem is dat we... Dat is geen probleem. Maar dat is ongeveer hoe het landschap eruit ziet. En maar om een voetbalclub te runnen in dit land... En dat geldt trouwens in Nederland ook... Heb je vrijwilligers nodig? Heb je ouders nodig die teams managen? En onze ouders... Ik praat al jarenlang met mensen. En geen van onze ouders kan zich committeren om elke week op een bepaalde tijd ergens te zijn. Die mensen hebben allemaal 2-3 banen om het hoofd boven water te houden. En ze willen doorgaan een keertje helpen als het kan. Maar om bijvoorbeeld een rec league... Weet je, we hebben een keertje overwogen om een rec league te doen. Gewoon door de week, 's avonds, gewoon klein 4v4, weet je wel, klein... Ja. Small sided fields. Wat relatief weinig behelst. Maar je hebt wel een paar van de ouders nodig. Om die kinderen te brengen. Nou, dat was al onmogelijk.
Ja.
Dus dat is voor ons de grootste obstakel.
Mm.
En ja, het is voor een deel ook ja, wij zijn natuurlijk allemaal mensen van buiten Camden. Van buiten, we horen er niet echt bij. Dus er is ook zoiets van... Ja, waarom zouden we jullie helpen? Waarom zouden we jullie, weet je wel, een dienst verlenen?
Hm.
Dus dat is een beetje... Ik weet niet precies hoe het allemaal gaat in de toekomst. Maar goed, sinds kort hebben we een samenwerkingsverband... zijn we gestart met de Salvation Army Croc Center. Dat is een Croc is zeg maar de McDonald's-familie. Die hebben geld gegeven aan het Leger des Heils. Die hebben gigantische... complexen gebouwd overal in het land. Dus ze hebben dus een zwembad, een waterpark, een theater, een gezondheidscentrum, een kerk, weet je wel. Maar ook een voetbalveld en baseballvelden. En het voetbalveld werd niet gebruikt, dus ze zochten een partner. Dus we gaan vanaf dit volgende seizoen, dus vanaf april, gaan we dus op hun veld spelen.
Oh, dat is interessant.
Ja, dus we moeten even kijken hoe dat uitpakt. Zij willen ook geld hebben daarvoor, maar ze hebben beloofd dat we de eerste seizoen gratis mogen spelen om te kijken hoe het gaat, of we kunnen samenwerken. En op basis met hun infrastructuur is het misschien makkelijker om inderdaad een teams van de grond te krijgen of om travel teams te organiseren. Maar ook dat is weer moeilijk, omdat we hebben van de clubs in de omgeving waarmee ik heb gesproken die ons dolgraag willen helpen. Die zeggen van ja, kom maar naar ons toe. Geen van die clubs speelt in Camden. Ze zeggen van, als je tegen ons wil spelen, kom je maar naar ons toe.
Ja, dat is grappig. Het doet mij denken nu aan de situatie die ons is voorgelegd een paar maanden geleden. Tijdens een trade missie met de Nederlandse overheid in Californië. En werkend in urban design en spatial planning. Hebben wij een gesprek gehad met het NOC-NSF met betrekking tot de Olympische Spelen. Mm-hmm. Het Nederlands team is in afweging van hoe gaan wij ons voorbereiden op die Olympische Spelen in Californië, in L.A.
In Los Angeles. Welk jaar is dat?
2028.
Okay.
Dus we moeten even denken, de Spelen zijn in juli en hoofdzakelijk in juli. Het is gebruikelijk dat het Nederlands team, dat wil zeggen, die activiteiten zoals bijvoorbeeld waar wij in uitblinken, zoals veldhockey, dat zij zich prepareren en De vraag nu is waar gaan ze dat doen? Gaan ze dat ergens doen in Californië? Gaan ze dat doen in de Oostkust of ergens in het midden van het land? Je zit natuurlijk met tijdsverschil. Je zit met ook temperatuurverschillen. Een van die opties is om dus ergens een kamp te hebben in Californië. En de vraag aan ons werd gesteld... Daar ik een bedrijf vertegenwoordig uit Nederland die zich bezighoudt met het inrichten van omnistadions. En dat zijn zeg maar een stadion. Je hebt het gevoel dat je in een soort... Het is geen kooi, maar je hebt wel het gevoel dat je in een afgesloten ruimte... Niet afgesloten, maar transparante, besloten ruimte speelt. Dat geeft toch een heel goed gevoel. Je kunt daar doorheen kijken. Dus de ouders of de supporters kunnen daar buiten staan. Kunnen toch de wedstrijd bekijken. Die omni-stadions... die zijn steeds meer gewenst in communities. En in dit geval heeft het Olympisch Comité een bepaalde plek gevonden in South California, waar ze dus twee maanden voor aanvang van de Spelen een kampement hebben, maar ook een plek hebben waar ze een stadion hebben, een plek hebben met dezelfde ondergrond als in de stadions te verwachten in LA, om dus zich goed te prepareren. Want ik heb al gemerkt, en ik heb zeker al gehoord, dat dat dus heel essentieel is, dat je dus weet waar je op loopt, hoe dat voelt, en dat je ook goed weet die combinatie van weer en temperatuur en humidity, luchtvochtigheid, hoe dat dan bij elkaar komt. Dus men heeft ons gevraagd om wellicht zo'n omni-stadion te bouwen. En dat doen ze dan in samenwerking met een plaatselijke gemeente die daar dan ook in participeert. Want dat stadion wat er dan gebouwd wordt, en vergeet niet, het is geen arena, het is geen Feyenoordstadion of groot stadion, maar zo'n omni-stadion heeft toch, het kost natuurlijk geld, maar het heeft ook toch wel een bepaalde impact en dat bouw je niet voor een maand of zo.
Nee.
Dus hier wordt een samenwerking aangegaan met een municipality, de Nederlandse overheid. Ik denk ook zelfs een stukje, dat wil zeggen staatsbelang, want California is erg ook op sport en op bewegen en gezondheid. Health. En daar zijn dus grant subsidies voor. Dus daar is een soort plan opgevat om dat samen te bekijken. En wat we nu gaan doen is om die specs te verkrijgen van de Olympische Comité daar in LA. Om die specs van de stadions die dus aangewezen zijn, waar dus de atletiek wordt gehouden en waar het veldhockey wordt gehouden, om die specs dus eigenlijk te kopiëren in Nederland en om dat dus straks in Californië te bouwen. En of dat nou in Californië is of in Colorado of zelfs aan de East Coast, dat zou voor ons niet echt verschil maken. Maar voor het Nederlands team maakt dat wel een verschil. Want ze willen dat natuurlijk zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk brengen bij het gevoel van de Olympische Spelen.
Dat ja, hetzelfde klimaat ook.
Hetzelfde klimaat. Ja. En dat gaat gebeuren. Dus we zijn daar nu... ik ben daar heel erg enthousiast over. Maar ik ben daar ook heel erg... hoe zou ik het willen zeggen? Ik vind het heel interessant om dat te zien ontwikkelen. Dus daar zijn we nu mee bezig.
Dus moet je lokale politici ook geld toestoppen? Is het zo schaam?
Nee, het is niet ongebruikelijk dat daar politiek en business en private parties wel bij elkaar komen. Ik denk dat het een heel natuurlijk traject is. En ik ben ook heel blij voor het Nederlands team. En Team NL, hè, want zo heet dat. Team NL, die zal gewoon proberen te kijken naar wat is goed voor Team NL. En wat ik al zelf heb gemerkt is dat die lokale politiek alleen maar blij is dat er een participatie plaatsvindt. En ik vertel dit verhaal om even jouw verhaal met betrekking tot Camden. Ik zou dat een warm hart toedragen dat de private markt en de for-profit markt ook met non-profit en met communities samenwerkt om te kijken naar mogelijkheden. Want als die Olympische Spelen dus ongoing zijn, dan wordt dat stadion, of dat de Omni-stadion, gaat gewoon gebruikt worden. En ik vind het fantastisch als lokale organisaties daar dus, bijvoorbeeld met initiatieven zoals jij dat doet in Camden, dat ze daar gewoon gebruik van maken. En dat, en dat ook iets dat Olympisch gevoel heeft. En ik weet ook dat die gemeenschap daar, zullen ongetwijfeld de United States hoe heet dat? Daar zullen ze voor juichen. Maar ik weet ook dat zij ontzettend gaan juichen als Nederland gaat spelen. Omdat er gewoon ook een band ontstaat tussen het Nederlands team, Team NL, en de lokale bevolking, CQ de lokale organisaties. Het is wel iets heel moois, omdat het ook iets is, het is heel grappig, het is in Orange County. Dus het is ook weer heel mooi om dat marketingtechnisch zo te zeggen. Maar het is zo, zij leren van Nederland. En wat ik heel erg interessant vind, is ook dat dan de Nederlandse sporters en ons cultuurgoed daar vertegenwoordigd wordt. En daar ook sessies komen, begrijp je? Dus mensen ook, het is niet een handtekeningetje krijgen, maar ook leren met ze spelen. Ik bedoel, dat is toch fantastisch?
Ja, ja. En die Orange, elke keer als je woont in Orange.
East Orange.
Maar ja. East Orange, West Orange, Orange County. Dat is wel gerelateerd aan het Orange, van onze Orange, toch?
Het is gerelateerd omdat deze county heet Essex, maar de Oranges, zoals de Nederlanders vroeger als kolonisten hier toch hun weg hebben geprobeerd te zoeken. En de Oranges hebben een relatie met de Dutch, zeg ik maar heel even. Maar dat ligt toch iets anders dan even heel simpel gewegd. Oh, Huis van Oranje. Dat,
nee.
Dat was er niet. Maar het is wel zo dat naarmate er meer over, de Nederlanders in vooral in de sport zich tentoonstellen, maar ook dat ze de sport promoten. Men is hier zich veel meer bewust ook van onze teamkleuren, maar ook onze erfenis, of beter gezegd onze identiteit. En daar is niks mis mee. Dat is,
bovendien is het, als ik het goed heb, ik weet zeker dat het zo is. Een vriend van mij die is opgegroeid in Orange County. Zijn familie is Navajo. Ze hebben het nu inmiddels op het reservaat. Maar hij speelde orgel in de Dutch Reformed Church in Orange County.
Ja, kijk.
Dus je hebt er wel een hele actieve. Dat heet tegenwoordig de American Reformed Church of gewoon de Reformed Church. Maar je hebt dus wel een soort van Calvinistische.
Ja. Je weet, de Nederlanders hebben zich uitgestreken over Amerika, zoals ook andere landen, maar Nederlanders in het bijzonder, hier aan de East Coast en ook in de Midwest, denk aan Michigan.
Iowa.
Iowa, maar ook in Californië. Maar goed, het is een verhaal waarbij ik de insteek van sport hoe zou ik het willen zeggen, participatie. Ik vind het wel heel mooi als sport, cultuur, private market, non-profit market bij elkaar kan komen. En dan zie je de impact ook van de Spelen nu al beginnen. We zitten nu in 2025, Spelen zijn in 2028. Dat begint nu al echt te leven. Je ziet dat LA zich echt aan het opmaken is om dat natuurlijk zo goed mogelijk te faciliteren.
Nee, dat is. Goed, we hebben eerst nog de Wereldcup. Die komt toch.
2026,
die komt eerst nog. Dus de Olympische Spelen is nog eventjes.
Dat heeft een grotere impact. Hè. Kijk, soccer, met al dat respect voor het voetbal, dat is één. En daar is LA ook een plek. Want. De wereldkampioenschappen worden gespeeld hier in Amerika op verschillende locaties, in Mexico en in Canada.
Ja.
Maar de Olympische Spelen, dat is alleen maar in L.A. Dat is echt klopt. Helemaal gefocust in L.A. en zeg maar de omgeving van L.A. Nou ja, dat is best wel groot natuurlijk, want het is niet alleen de stad L.A., het is de county L.A. En dat is bijna net zo groot als Nederland, dus nou ja, iets kleiner. Maar
L.A. proper is, ik heb het een keer uitgezocht, is ongeveer de grootte van Utrecht, de provincie Utrecht.
Okay,
dus nou, als je zeg maar van de zee naar de Angel, dan hoort je het Angelina Mountains, weet je wel? Dat is ongeveer, dat hele gebied is ongeveer de grootte van de provincie Utrecht.
Ja, wat ik bedoelde is ook qua inwoners en qua,
okay, inwoners.
Qua impact en qua, ik zou zeggen, activiteiten. Het is een gigantische... Het is een gigantische density, om het zo maar te zeggen.
En zijn er nog meer projecten die je doet in dat kader?
Je mag dat vragen.
Als je dat wil vragen.
Ja, nou, wat...
Ja,
wat,
dus er zijn wat, gevoelige wat, dingen. Als je,
nou,
als je...
kijk, Team NL is daar op zich heel open over. Anderzijds... ik ben niet bezig met de verdere strategie. Ik bedoel, wij zijn gevraagd om de hardware te leveren voor zo'n stadion.
Ja, zeg
maar.
Ja.
Maar er zijn wel veel projecten. Ik wil ook een ander project benoemen. Dat is project een van mijn favoriete campus sites van universities. En dat is de UCLA, de University of LA. UCLA en die campus in Westwood, West Hollywood, Beverly Hills. Dat is echt een fantastische campus om daar überhaupt rond te lopen. Maar ik denk ook om te studeren. Ik heb stilletjes nog een droom en een wens om daar een cursus of in ieder geval een, bij wijze van spreken, 3 maanden... iets te volgen en dat allemaal echt te beleven. Maar de campus van de UCLA, de dormitory, de slaapvertrekken van studenten, die wordt omgebouwd tot het atletiek dorp. Dus UCLA heeft haar campus dus ter beschikking gesteld, dat deel van de campus, voor het herbergen van alle atleten, of tenminste een groot gedeelte.
Ja, omdat er zo in de zomer staat het leeg. Dus,
De studenten zijn normaal tussen juni en zeg maar september zijn ze vertrokken. Gaan ze naar huis toe of gaan ze werken? Of sterker nog, gaan ze misschien wel andere dingen nog doen voor hun studie, research, veel reizen. Dus die dormitory die wordt gebruikt als plek voor... het is ongeveer een plek voor 15.000 units, zijn dat.
Ja.
En die worden dus, zeg maar, ik zeg niet omgebouwd. Ze worden dus verder ingericht om die atleten te herbergen. Maar dat komt dus niet alleen op basis van herbergen, maar ook de hele infrastructuur. Hè? Dus te zorgen dat zij kunnen reizen naar de desbetreffende venues. Wat dat betreft ligt het UCLA ook best wel gunstig. Het is, ondanks het feit dat het in LA is, het ligt toch dichtbij het vliegveld. Het is op een redelijke afstand. Het ligt op een redelijke afstand tot de grote stadions, zoals het SoFi Stadium.
En in 2028, als ik het goed begrepen heb, zou het hele LA subway system in volledige operatie moeten zijn.
Nou, dat is ook een van de upgrades die UCLA campus ligt dichtbij Westwood. Dat is zeg maar de suburb, de wijk van LA. Waar de UCLA campus ligt. Daar is op dit moment, as we speak, de laatste hand wordt er gelegd aan het uitbreiding van het subway net van zeg maar het doortrekken van de bestaande lijnen.
Ja.
En daarnaast is er nog een heel pretentieus project wat ook met de subway te maken heeft. En dat, de subway is, dat heet Metro in LA. Mm-hmm. Metro heeft ook een lijn in behandeling die van noord naar zuid toe loopt. En eigenlijk ook een stop gaat krijgen op de campus. Dus zeg maar dichtbij het atletiek dorp.
Ja.
En dat is ook nog iets waar men aan gaat werken. Dat is best wel een challenge, want de campus is in een wat heuvelachtig gebied. Een beetje rocky. Dat is niet een vlak gebied waar we het hier over hebben. Dus het is een beetje heuvelachtig. De hills, de Hollywood Hills, zoals dat heet. Maar goed, het is een project waar ze vol voor gaan. En het zal natuurlijk ook, dat project zal ook weer ter behoeve komen en ten gunste komen van de traffic naar UCLA. Wat niet naast een universiteit heeft, maar het heeft ook, net zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, de VU. Je hebt een ziekenhuis aan de zuidlijn, of hoe heet het, de Zuidas. Je hebt een ziekenhuis en je hebt misschien de je hebt zeker ook educatie, maar je hebt ook educatie in de stad. Ja. Maar daar heb je alles dus op één grote campus. En dat is ook heel mooi te zien dat het ook dus weer toegevoegde waarde geeft aan de bereikbaarheid van die campus voor zowel de studenten als ook voor de patiënten die daar dus naar de hospitals gaan. Want UCLA heeft ook een aantal hospitals on campus.
En museums en
laboratoriums. Ja, er is echt heel veel. Als je ooit of als je naar LA gaat en je denkt van, nou, waar moet ik dan heen? Moet ik dan moet ik naar Sunset Boulevard of moet ik naar de studio's? ik zou zeker, als het echt een niet al te warme dag is, maar in ieder geval een droge dag, dan zou ik zeker UCLA bezoeken. En ze doen daar een aantal tours. Ze hebben een fantastische winkel. Het is echt een historische plek. Prachtig om daar rond te lopen. Daar kun je echt een hele dag vertoeven. Ik zeg zelf, ik kan daar echt een week, misschien wel zelfs een maand vertoeven. Dat is, het is echt een fascinerende plek om te zijn. Het is heel erg groen. Het is wel hilly. Dus je moet wel goede loopschoenen aan hebben. Maar het is echt heel bereikbaar. Het is heel erg, hoe zou ik het willen zeggen? Het is echt een campus waar je naartoe kunt gaan. Het is heel toegankelijk.
Ja, ik kom best wel vaak in LA, maar ik ben er langs gereden. Maar ik heb me daar nooit echt in de campus zelf verdiept. Maar
ja, het is een fantastische bibliotheek. Ik denk dat jij verrast zult zijn als jij naar de bibliotheek van UCLA gaat. Dat je daar alleen al, ik denk met jouw achtergrond, dat je daar al weken kunt vertoeven.
Wellicht.
Maar goed.
We hadden een onderwerp voor vanavond bedacht.
Ja.
Maar het heeft wel een beetje mee te maken eigenlijk. Want dit was eigenlijk wel een goed bruggetje. Het gaat dat is iets wat ik hoorde dat toevallig op de Nederlandse radio. En het van het zo oudbollig. Dat was een dating app voor hoogopgeleiden. En toen moest ik eens denken aan mijn ervaringen. Met Nederlanders in New York en ook terugvoegen in Nederland. Maar dat je. En ik kom natuurlijk uit een hele. Wat zou ik zeggen. Uit de kleigrond, zeg maar, in Groningen. En dus we hadden helemaal geen doctoranders in onze familie. Of doctors of dominees of iets dergelijks. En het was ook out of reach. Weet je, was ook niet echt iets wat binnen ons bereik zou liggen. Want ik zou gewoon in de fabriek moeten werken of als arbeider op het land of iets dergelijks. Weet je, dat hadden mijn oud. Ja, ik chargeer een beetje. Maar het feit dat ik zeg maar naar de Academie voor Journalistiek ben gegaan, was vrij uitzonderlijk in onze familie. Maar er is in Nederland is er een onderscheid tussen hoogopgeleid en de rest, weet je wel. En dat gaat en dat werkt twee kanten op. En voor een deel is dat natuurlijk. Het is allemaal imaginair natuurlijk. Het staat helemaal nergens op uiteindelijk. Maar er zijn mensen in Nederland. En hier trouwens ook. Die erop staan op hun status. En ook als ze zodanig willen worden geadresseerd. En anderen weer niet, weet je wel. Dat is een beetje afhankelijk. Maar je hebt inderdaad... Maar er zijn situaties die ik heb meegemaakt, met name in het New Yorkse met Nederlandse, dat je toch wel een onderscheid had tussen de doctorandussen en de niet-doctorandussen. Maar ook, terwijl er helemaal geen verschil is. Maar je hebt dan zo'n, zit daar zo'n, af en toe heb je zo'n dat toontje of dat nu buigende. En dan het ergste is natuurlijk dat je daar als je daar dus niets uitkomt, voorkomt, dat je daar dan extra gevoelig voor bent. En ook misschien daar die juist misschien wel door getriggerd wordt. Maar het is een. Dus ik vind het wel fascinerend. Maar dat hele idee van status. En dan. We gaan niet. In onze podcast gaan we het niet over Trump hebben. En over dat. Dan raken we nooit uitgesproken. Maar. Als je kijkt naar. Niet alleen naar de. Als je kijkt naar de verrechtsing. Eventjes in het algemeen. Daar zit dat aspect in opgesloten. Het idee van. Het idee wat voortkomt uit de populariteit van de rechtse, extreemrechtse en extreemrechtse partijen, heeft voor een deel te maken met het feit dat heel veel van die mensen zich niet gehoord voelen, of misschien juist niet serieus genomen worden. Of het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. En dan denk je van, maar begrijp je dan niet dat? Maar als je dat moment dat je dan denkt van, begrijp je niet dat, dan ga je eigenlijk al de fout in. Want dat laat je al zien van, oh, weet je wel, ik denk dat jij niet zo intelligent bent. En er zit dus een element van, wraak is een groot woord, maar zo van een beetje van, nu hebben wij het voor te zeggen. En ik denk dat deze realiteit, om het zo maar te zeggen, wordt overschaduwd door het feit dat mensen het gooien op racisme en aan seksisme en weet je, anti-dit, anti-dat. Maar ik denk dat ook heel belangrijk is om in de gaten te houden. Maar dat niet essentieel het probleem is, omdat het ook over het afkomst en over geloof heen gaat.
Nou,
er zijn ook genoeg mensen die niet blank zijn die op Trump hebben gestemd. Om diezelfde reden.
Maar diezelfde mensen en vele mensen zullen nu achter hun oren krabben en denken van, wat zegt hij nou? En wacht even, onze familie wordt dus toch gescheiden. En die moet toch terug naar niet alleen het verhaal met Mexico of India of South America. Twee dingen die ik daarover wil zeggen. Ik denk dat hoogopgeleide in Amerika. In Nederland hebben we te maken met wetenschappelijk onderwijs. We hebben te maken met het hoger beroepsonderwijs. En daar zien we dus al bijvoorbeeld een discrepantie tussen ingenieur en IR bijvoorbeeld. ING en IR. Nou ja, alhoewel, dat was vroeger. En nu heb je dan je bachelor. En je ziet dat je veel meer ziet dat er een bachelor of science, een master of science. En daar zie je al meer dat het wat niet gelijk wordt gestreken met ook hoe wij hier in Amerika rondgaan. Maar als je het hebt over dating sites en je hebt het over ontmoetingspunten en plekken. Je ziet dat hier in Amerika, als jij denkt dat jij met jouw bachelor je kunt gaan onderscheiden, nou dan zeg ik succes ermee, want daar onderscheid je je een stukje mee. Maar hier praat men over 2 of 3 masters, of je hebt een double major bijvoorbeeld een bepaalde richting. En ik denk dat hier een deel van die prestige iets anders, daar wordt anders naar gekeken dan wel, er wordt veel meer waarde gelegd aan, wat heb jij dan gedaan? Waar heb je gewerkt? Wat zijn je ervaringen? En hoe zijn je ervaringen geweest? Dan daadwerkelijk alleen je bul of je titel. Het is ook belangrijk om te weten, oh, ik heb voor die organisatie gewerkt, of ik heb dat project gedaan, of ik heb of misschien wel zelfs dat project dat is mislukt. Maar ik heb wel dit kunnen doen. Of ik heb wel binnen die organisatie deze unit opgezet. Daar zie je in Amerika dat men veel meer waarde hecht. Ook aan feiten. Niet alleen aan wat jij hebt gestudeerd. Of hoe je daar dan toe bent gekomen. Of wie jou heeft gesponsord. Nee, wat heb jij dan gedaan met die studie?
En tenzij je een Ivy League hebt gedaan natuurlijk. Als jij, nou ja, als jij zegt van ik heb Harvard gedaan, dan is het, oh, komt u binnen, weet je wel.
Ja, dan komt u binnen, maar tegelijkertijd, als jij dan je Harvard hebt gehaald met list en bedrog. Ik zeg het even, ik chargeer even. Dan zul je toch zien dat je meteen door de mand zal vallen.
Ja, ja, ja. Want
als jij dan van de toren blaast dat je Harvard hebt gedaan, Stanford of MIT. Of je hebt Columbia gedaan en je hebt, noem ze maar allemaal op.
Ja. Brown, dan,
En als er dan rare dingen uit je mond komen, of je komt met eigenlijk helemaal geen. Want de volgende vraag zal zijn: wat heb je dan gedaan daarmee? Wat is jouw toegevoegde waarde van jouw so-called Ivy League diploma?
Yeah, yeah.
En als jij toevallig van een historical black college en university komt, hoe. Diezelfde vraag wordt gesteld. En dan zul je dus zien dat er. Ik denk dat als je alles bij bekijkt. Ik heb laatst een report niet gezien, maar ik heb mensen daarover horen praten. Is dat er. Dat er toch wel grote verschillen zijn. In waar komen mensen dan terecht en wat doen ze dan? Als jij denkt dat je vanuit de Nederlandse gedachte, oh, ik heb mijn ingenieursdiploma of ik heb mijn doktersdiploma, dat is al een volgende stap. Je zult dat hier zien als bijna normaal. Ja? Je hebt een double major of je hebt naast je bachelor heb je en ook een major, waar in Nederland vaak naar een bachelor wordt er gewoon gewerkt. En, gaat men aan de slag. En daar is niks mis mee. Maar hier in Amerika zie je toch dat mensen vaak nog een vervolgstudie doen. En zelfs dan is er ook nog een groep die zegt, nee, ik ga voor mijn PhD.
Ja,
en, dat is natuurlijk de schaalgrootte hier. Maar ook, even voor de goede orde, groot verschil met Nederland is natuurlijk het aanbod om hier te studeren. Dus vele malen groter.
Ja, nee, maar hier heb je. In Nederland zet je dat voor je naam, doctorandus zo en zo, weet je wel?
Ja, dat doe je in Amerika, bijna niet.
En in Amerika doen ze dat niet. Maar nee, dus betekent ook dat als jij naar een feestje gaat, dat je niemand zich voorstelt als. Gebeurt namelijk ook in Nederland. Of in Duitsland nog erger.
Ik
ben her dokter, weet je wel.
Nou, sterker maar, nog, de partner van her dokter, als het even. Of her dokter, maar het zou ook de dame of de heer, het maakt even niet uit, want de configuraties in de wereld kunnen van alles zijn. Maar zelfs als je partner een professor is, of een dokter, dan word jij dus aangesproken als. Met diezelfde titel.
Ja, ja.
En dat is wel iets heel. Dat is toevallig heel iets Duits, maar dat is niet hier in Amerika.
Als je naar Nederland. Ik ga nu eventjes een beetje chargeren. Maar in Nederland, als je naar een groot feest gaat, dan heb je de. Dan zie je toch wel de doctorandes in één hoekje staan en de automechaniciens in de andere hoekje staan. Weet je wel. Dat mixt niet goed. Terwijl in Amerika is dat niet.
Ik weet niet wat voor feestje dat is dan.
Nou ja, ik doe maar even een gek voorbeeld. Maar ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Maar ik heb wel meegemaakt dat je dus. Dat er dus een. Voor mijn gevoel. Dat je dus. Die doctorandes. Opnieuw, ik ben een beetje aan het chargeren. Maar die doctorandes een beetje aan elkaar hangen. Tenminste, dat is mijn ervaring in New York. In mijn New Yorkse tijd. In Amerika is het. Ja, ik geloof, je hebt gelijk. De status is inderdaad. Is volgens mij ook vaak geleerd aan. aan een positie die je hebt.
De positie, want dat wat, ja, je, en wat je dus wel...
En voor een deel ook aan je inkomen, weet je wel. Van als jij,
ja, maar goed, dat zie je dus op je, wel op het kaartje. Kijk, in Nederland zul je dan zeggen, oké, dan staat er DRS of er staat een titulatuur is ingegeven. Dat zul je in Amerika minder vaak zien. Ondanks het feit dat het wel gebeurt. En ik heb zelfs kaartjes gezien. Nou ja, kaartjes. Ik heb gezien bepaalde profielen waar dat nu anders gebeurt. Want kaartjes is bijna een artefact geworden. Dat is iets van vroeger. Wat je wel ziet is dat mensen hun titel, daar hechten ze heel veel waarde aan. Wat is dan jouw positie? En die titel, of dat nou, kijk, CEO, dat is heel erg, dat is mooi, maar dat is vaag. Maar dan zie je dus echt hele duidelijke beschrijvingen van een specifieke taak die je doet binnen dat bedrijf met een positie.
Ja.
En dan zie je ook dat op basis van die positie je ook waarschijnlijk zult worden gewaardeerd. En dat is wel waarop je wordt aangekeken en aangesproken. Dus het is meer...
de president en CEO of founder en CEO. Ja.
Men wil graag met de CEO spreken. En dat heeft, men vraagt niet of die man of vrouw of hoe je je ook wilt benoemen. Wat je dan hebt gestudeerd. Of je nou ingenieur bent of niet. Of, of je nou wel of niet Harvard hebt gedaan. Dat is niet interessant. Wat ik wel merk is interessant is wanneer je dus een spreekbeurt geeft. Je wordt geïntroduceerd. En als je dan ziet dat men veel aandacht schenkt in Amerika bij de introductie van jou, op waar je dan hebt gestudeerd. Oh, en wat je hebt gestudeerd. En of je een specifiek certificaat hebt verworven. Of natuurlijk een titel hebt verworven binnen die studie of binnen je research. En daar wordt wel heel veel waarde aan gehecht. Ik bedoel, kijk naar elke introductie. Van elke meeting waar ik heen ga, is het eerste half uur toch van, nou, die persoon, stel dat het jij bent, Gerald, die heeft gestudeerd daar en bla bla bla. En die wordt helemaal verteld, die heeft in Nebraska gewoond, hij heeft daar dit gedaan, hij is journalist, hij was betrokken bij dit en dat. Dan krijg je een hele resume, zeg maar. En dat zie je in Nederland, tenminste, ik zie dat anders in Europa, ik heb dat zelf anders beleefd. Hier in Amerika is het wel dat men daar heel veel waarde aan hecht. En je had het even over die dating sites. Daar zie je dus ook dat binnen het in die datingwereld het veel meer gaat om... Oké, je hebt dan weliswaar daar gestudeerd, maar oké, vertel even, waar woon je? Ja. Niet van wat voor auto rijden, maar hoe kijk jij naar de toekomst? Betaal je op de pof? Betaal je alles? Hoe zit het? Betaal je je creditcard af? Dan krijg je hele andere gesprekken. Begrijp je? En het is meer van, hoe ga je dan om met bepaalde zaken? Of hoe pragmatisch ben je? Of hoe emotioneel ben je? Hoe impulsief ben je? Of ben je reactionary? En dat is iets wel wat ik als een groot verschil zie. Want we hebben het even over daten. Je denkt dan natuurlijk aan privé. Maar ik denk ook aan daten zakelijk. Er wordt ontzettend veel gedate zakelijk. Hè? Het zakelijke daten is iets wat ik hier echt heb ontdekt. Het zakelijke daten. Dus voor je bedrijf, voor je portfolio, voor je, niet bestaansrecht, maar voor je activiteiten. Dat daten gaat vanuit het verwerven van binnen je acquisitie, maar ook om je governmental affairs, om te kijken hoe kunnen we beter... tot ons recht kunnen komen, niet alleen binnen ons vakgebied, maar ook kunnen wij bepaalde subsidies krijgen, kunnen we gebruik maken van bepaalde regelingen. Hier wordt veel meer zakelijk gedeeld. Dat is mijn statement.
Nou, ik denk dat het sowieso geldt voor heel veel zeg maar social circles, om het zo maar te zeggen. Dus dat je als je in Oma waren we veel actiever, omdat we veel meer mensen kennen in de buurt, zeg maar. En dan had je dus, als je dan een kerstfeestje was bij iemand thuis, of een verjaardagfeestje, of iets van het voetbal, dan was het inderdaad van, wie ben je, wat doe je? En het was, iedereen probeerde een beetje af te tasten van waar kan ik wie voor gebruiken, weet je wel. Dus ik heb één keer de fout gemaakt. dat ik... toen was ik een beetje erg onschuldig. Ben ik nog steeds natuurlijk, maar was ik veel. Dus ik was op een feestje. Ik sta tegen een wat later bleek een CEO te zijn van een heel groot bedrijf. Dus je kerel zegt van, wat doe jij, jongen? Wat doe jij? Ik zei, nou, ik ben huisvader. Nou, die man draaide zich om en die begon met iemand anders te praten. Zo van, je hebt voor mij helemaal niks te bieden.
Ja, maar dat... Ja.
En op dat moment dacht ik dat niet... pak je nog een biertje, ik ging met iemand anders praten. Maar veel later dacht ik van, what the fuck, weet je wel? Wat is een verachtelijk gedoe? Zo van, oh, jij staat onderaan on the food chain, weet je wel? Dus je hebt niks voor mij te bieden, dus ik ga hem geen tijd aan jou besteden.
Ja, ik vind wel dat aan het veranderen is. Ik denk dat men, of je nou CEO praat tegen een huisvader, je zult toch merken hier in Amerika dat men zich meer bewust is van, oké, maar jij als huisvader bent wel bijvoorbeeld je buurman, die kan wel weer misschien interessant zijn voor die beste CEO. En je ziet ook dat de CEO weer zou kunnen zeggen, hey, als huisvader, hoe werkt dat? Want hij kan daar misschien best wel wat issues mee hebben binnen zijn eigen gezin, omdat hij veel afwezig is. Hoe werkt dat? Wat doe je dan? En hoe doe je dat dan? En je ziet wel dat er veel meer, wil is om toch met elkaar, zeker op dat soort feestjes, want ik ga ervan uit dat dit een feestje is van een binnen een buurt of een gemeenschap.
Ja,
en dat niet een business aangelegenheid was. Maar ik zie wel dat er daar grote verschillen zijn nu met zeg maar 12 jaar, 13 jaar geleden. En voor mezelf, als ik kijk naar 20, 30 jaar geleden in Nederland. We keken, je ging naar events waar gelijkgestelden of gelijkdenkende samenkwamen.
En
wat je hier nu ziet in Amerika is veel meer dat men zelfs tegenovergestelde, en ik bedoel tegenovergestelde, dat zou complementair kunnen zijn, wat ook heel mooi kan zijn. Maar dat hoeft niet per definitie gelijkdenkende te zijn of bij wijze van spreken gelijk in, allemaal alleen maar CEO's. Ik kan je vertellen, dat is erg boring. Uit eigen ervaring. Ik vind het gewoon fantastisch als er een gemêleerd gezelschap is. En ook gemêleerd gezelschap niet vanuit dezelfde branche. En daarom zie je ook dat beurzen en expos steeds meer een geïntegreerde approach hebben van verschillende disciplines die op een of andere manier wel met elkaar te maken hebben. Maar toch ook weer verschillend zijn. En om die dus ook echt samen te brengen. En ik vind dat toch wel een veel spannender, maar ook verrassender situatie.
Ja, dat is op zich wel interessant. Dat je dus een wat genuanceerder je moet dan uiteindelijk veel meer onderzoek verrichten om te kijken bij wie past. Weet je. Dus dat je niet, als je een heel stom voorbeeld te noemen, dat je als je een beurs hebt voor bakstenen, voor wegbedekking, dat je dan ook zeg maar, dat je daar dus ook tuinieren bij moet betrekken. Want dat is ook onderdeel
precies.
Onderdeel van het straatdesign. Weet je, het onderdeel van het...
Terug naar jouw verhaal. Je bent al als huisvader, word je weggekeken door een CEO. Dat wil zeggen wat jij dus denkt. Maar als dat geplaatst zou worden in deze tijd, zou het kunnen zijn dat je zegt, je bent huisvader en ik speel piano. Dat die beste man kan zeggen, oh, fantastisch, ik speel bass. Of ik speel drums. En ik merk ook dat soms die hobby's dan juist de verbindende factor zijn in een fantastische avond. Met toch nog een slag naar de bedrijfsactiviteiten of de zakelijke activiteiten. Maar ik zie wel dat juist die bedrijfsmatige activiteiten soms een... ik fiets of ik tuinier, je zegt tuinieren. Ja. Maar ik heb ook nog een business in weet ik wat. En dan zie
nee,
je dat
klopt. En ik moet ook eerlijk zeggen dat dit is voorgekomen. Maar het is ook wel eens voorgekomen dat iemand zei, wat geweldig, weet je wel. Ik wou dat ik dat kon doen.
Oh, ik heb dat heel vaak ook meegemaakt. En ik zou je vertellen, veel vaker dan dat ik dacht van oké, ik zit hier nu met allerlei ingenieurs. Of ik zit hier nu toevallig met allerlei CEO's. Of ik zit hier toevallig met small businesses. Dat vind ik eigenlijk de meest interessante groep als je het hebt over samenkomsten. Want dan is het ook nog een ontdekkingstocht van wat doen ze dan? En wat betekent dat dan? Ja, small business is zo vaag als wat. Ik bedoel, in Amerika als je de definitie van small business bekijkt, dan kan het 2 man zijn. Dat kunnen ook 50 man zijn. Het kan een omzet zijn van $100,000, maar het kan ook een omzet zijn van $15 miljoen. Ik bedoel,
ja, of van nul.
Nou ja, of helemaal niks, of een start-up. Maar ik vind dat dus wel heel verrassend. Dus het is in een verrassende dynamiek, moet ik zeggen, in de afgelopen jaren. En zeker nu ook met allerlei topics. Want dat zie je natuurlijk ook, dat speelt. We zouden het hier niet over politiek hebben, maar je ziet dat sport een topic is. Je ziet dat politiek een topic is.
Nou ja.
Maar ook losgelaten wordt, hè? Ook weer losgelaten wordt en men ook weer kan praten over allerlei andere zaken die...
Ik denk dat in vroege tijden ging je dan naar de Rotary of weet je wel, dat soort clubs, ook al bestaan die nog steeds. Maar nu is het zo dat als je een contact wilt met iemand, een interesse hebt, een bedrijf wil daten, om het zo maar te zeggen, dan ga je inderdaad achter antecedentenonderzoek doen op de social media. En als je ziet dat iemand die de basis interesse heeft in field hockey, om het gek voorbeeld te noemen, dan heb je al een mooie ingang met je stadion.
Hele belangrijke ingang. Dus doe je research. Dat leer ik daar ook van. En dat heb ik zeker daaruit begrepen. Maar ik vind dat die business dates vind ik absoluut interessant. En die worden hier echt... denk even na. In New York zijn er gemiddeld 400 events per dag. Pik maar uit. Ik bedoel, er zijn zoveel momenten... er zijn zoveel momenten dat je daarop in kunt spelen. En soms zijn er ook momenten dat je daar moe van bent. En dat je denkt van even deze week niet. Maar daar wordt veel geld ook in verdiend. Er wordt ook veel geld aan uitbesteed. En nog even los van alle events die dan nog eens een keer worden echt gecreëerd. In stadions en allerlei organisaties of beroepsgroepen. Ja, dat leeft hier dus wel. Dus ja, mooi onderwerp.
Ja, goed, we gaan afronden. Het uur is zo'n beetje voorbij.
Prima. Het was gezellig.
Het was gezellig. Hopelijk tot volgende week.
Tot volgende week.
Amerika wordt geproduceerd en gepresenteerd door Gerald van Wilgen. De muziek is gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Like ons op Spotify en iTunes en krijg een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Verder, wees niet bang om te reageren. We zijn erg benieuwd naar wat jij vindt. Als je een keer wilt meedoen in deze podcast... stuur me even een berichtje op Facebook. Ik ben te vinden op In Amerika met een K. Tot gauw.